Welkom bij Koekjes en Kopzorgen, de podcast voor iedereen die te maken heeft met zorgen en uitdagingen rondom het leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid en of verslaving. Wij zijn Isolde en Marja en in het komende half uur bespreken we de kopzorgen waar jij als naaste mee te maken hebt.
Right, nou, hey. Daar zijn we weer.
Zo.
Hi.
Hi.
Hi. Vandaag geen gast, wij met z'n tweeën.
Ja, ook is leuk, toch?
Ja, ja. Zeker. Ja. Ik denk dat het wel leuk is om een keer te vertellen hoe wat we doen en hoe het is ontstaan en hoe we de afgelopen afleveringen hebben beleefd. Wat we daaruit hebben zelf ook als lering hebben getrokken. Ja, ik denk dat het wel leuk is om eens te doen.
Ja.
En wat het onze droom nog is.
Ja, ook niet onbelangrijk. Nee. Je mag blijven dromen.
Altijd. Hoop doet leven. Ja. Kwam ook in een van de podcasts voor, volgens mij bij Anja.
Ja, wat heb je voor lekkere koekjes vandaag? Kletskoppen, zo zien ze eruit.
Kletskoppen.
Nou, vorige keer kletsmajoors, kletskoppen. Je blijft wel in de
klets.
Thema, in de klets.
In de klets, ja. Ik blijf in het kletsthema.
Ja, onze podcast die heet Koekjes en Kopzorgen. We hebben het eigenlijk nog nooit over die kopzorg gehad. Maar wat hebben wij eigenlijk als kopzorg? Wat heb jij als kopzorg?
Ik heb als kopzorg... Hoe bereiken we de zogenaamde verborgen naaste? Die dus nog niet in aanraking is geweest met een GGZ-instelling... maar wel te maken heeft met iemand om zich heen die psychisch belast is... of verslaafd is of wat dan ook. Ik denk dat het een hele moeilijke doelgroep is om te vinden. En dat ze zichzelf als zodanig ook niet herkennen als naaste.
Nee. Ook wel vaak, we hebben het in de vorige afleveringen ook over gehad... Hè? Dat over de term mantelzorg, mantelzorgen. Ja, dat voel je eigenlijk ook niet als naaste zijnde van iemand met een... psychisch probleem of een verslaving.
Nee.
Ja, naaste, dat woord, je ziet het nu wel steeds vaker dat het zo geschreven wordt. Maar dan toch, als je dat dan bent, denk je niet, ik ben naaste.
Nee. Ja. En dat is zo leuk wat wij op onze website hebben gedaan. Hè? Die insteek die we hebben genomen is van, hoe doe je dat? Hoe doe je dat als moeder van, als broer van... als kind van, dus dat we die ingangen hebben genomen ook op onze website, om eens te kijken van, je bent moeder van, je bent zus van, en dat je van daaruit worden echte ervaringsverhalen verteld, beschreven op de website.
Ja, onze website en ook onze stichting bestaat al een tijdje. Kan jij eigenlijk nog precies terughalen hoe wij eigenlijk zijn begonnen? Want we zijn al zo'n jaar of 8 zo samen bezig.
Zeker.
Ja.
Ik denk zeker wel.
Ja.
Wij zijn toen volgens mij begonnen met een per ongeluk subsidieaanvraag. Dat we zeiden van we gaan het gewoon proberen.
Ja.
En van daaruit zijn we begonnen en we hebben toen nog zorgpodium gehad in de openbare bibliotheek.
Oh ja. Ja, dat was een leuke...
Ja.
Met Jurgen Rijman, Anita Witsier toen nog.
Ja.
Ja.
Ja. En toen hebben we eigenlijk zijn een beetje begonnen met het ondersteuningsaanbod voor naasten te verzamelen. En degene die het aanbiedt binnen Arkin kon daar eigenlijk een pitch houden. Hè? Van wat doen we dan voor jullie en wat...
Wij werkten toen allebei nog bij Arkin, allebei een hele andere rol.
Ja.
En ik was op dat moment, speelde dat ook in mijn leven als naaste, van een kind van, als moeder zijnde.
Ja.
En ik zag toen eigenlijk van alles gebeuren, dus ik had twee rollen. Dus ik werkte aan de ene kant binnen een GGZ-organisatie en ik was ook... moeder naaste. Van,
naaste.
Ja.
Ja.
Dus die weg ging ik bewandelen. En toen op die weg kwam ik allerlei obstakels tegen... waarvan ik dacht, dat moet toch wel anders kunnen.
Ja.
Hè?
Ja.
En
ik had het vanuit mijn werk... dat ik me bezig ging houden met het naastenbeleid. Omdat me opviel toen ook dat ik dacht van... een cliënt, patiënt wordt afgegeven en naast verdwijnt weer... en die komt weer ophalen. Eigenlijk wat Jurgen in de vorige aflevering ook zei... Hè, dat er toch nog best wel veel te winnen valt... als het gaat om betrekken van naasten. Daar ben ik toen ook met Jurgen toen in die tijd begonnen met het beleid, naast het betrokkenenbeleid. En mijn eigen ervaring als zus van een verslaafde broer, die ja, dat bij elkaar hadden we elkaar eigenlijk gevonden.
Ja.
Van, nou, daar gaan we ons hard voor maken.
Precies. En nou ja, sowieso ook onze website ontstaan voor GGZ-naaste.amsterdam. En van daaruit zijn we ook contact gaan zoeken met andere zorginstellingen. Dus vanuit de gemeente Amsterdam was het eigenlijk ook het verzoek, hè, om zoiets op te zetten.
Ja.
En
nou ja, door de jaren heen hebben we dat uitgebreid, hè, met ervaringsverhalen. En ondertussen nu al een jaar of twee jaar dat we ook telefonische gesprekken doen. Hè?
Ja.
Dus naast kunnen ons bellen, kunnen hun verhaal kwijt. We hebben wat tips. Als het nodig is, dan gaan we met ze meezoeken naar ondersteuning in Amsterdam en omstreken inmiddels ook.
Ja, en we doen het eigenlijk niet helemaal alleen. Hè. We hebben ook nog, als je een afspraak bij ons inplant online, dan krijg je een gesprek aangeboden met een familieervaringsdeskundige. Dus het zijn altijd ervaringsdeskundigen, familieondersteuners eigenlijk, die wel daarvoor opgeleid zijn, maar ook zelf of naast te zijn van iemand met een psychisch probleem of een verslaving.
Ja, en we proberen ook altijd zoveel mogelijk af te stemmen op, is het een moeder van, is het een zus van, hè? Zodat je een beetje met gelijke ervaringen het gesprek aan kunt gaan. Niet vanuit een vergelijkbare positie.
Ja, want jij voert ook af en toe wel eens gesprekken. Wat valt jou op wat in die gesprekken als mensen bij ons terechtkomen?
Het grootste deel van de gesprekken gaan echt over hartluchten.
Ja.
Toch?
Ja, die ervaring heb ik ook. Dat is eigenlijk het bijna 90% van de naasten die we aan de telefoon hebben. Die vinden het zo fijn om hun hart te luchten. Om gewoon ook eens met iemand te praten die ze begrijpt. Ik spreek ook regelmatig mensen die zeggen van, nou, ik loop al een jaar of twee jaar bij een psycholoog. Maar ik heb nog nooit zo'n gesprek gehad.
Ja.
Ik vind dat heel bijzonder.
Ja.
Dat ik hierbij ook de erkenning en herkenning krijg. En ik gewoon mijn verhaal kan vertellen.
Ja.
Zonder schaamte.
Ja, zeker. En het is ook, wij zijn ook wat dat betreft niet zo tijdgebonden. Hè? We nemen best wel veel tijd om te luisteren naar die verhalen. Daar waar een huisarts een kwartiertje heeft en een psycholoog een half uurtje, drie kwartier. Kunnen wij best wel lang nemen de tijd die nodig is, laat ik het zo zeggen.
Ja, en het maakt ook eigenlijk niet uit wat het probleem is. Hè? Want zo vaak is er gewoon een soort van rode draad. Dus ik noem even maar, je bent een moeder van een kind die een psychose heeft, of een verslaving heeft, of suïcidale gedachten heeft. Heel vaak komt het op hetzelfde neer. Klinkt een beetje raar. Maar eigenlijk valt dat in een gesprek vaak ook weg. Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde zorgen. Kijk, bij bijvoorbeeld een verslaving of psychose heb je iets meer te maken met grenzen stellen.
Ja.
En dan bekijk je dus samen van, wat heb je eigenlijk nog meer nodig naast het luchten van je hart? Weet je, dus zo te noemen. Heb je nog meer dingen nodig? Dus.
Wat mij opvalt is dat als je vraagt tijdens zo'n gesprek van, hoe zorg je voor jezelf, dat het dan vaak even stilvalt. Omdat mensen altijd maar met de ander bezig zijn en vaak denken, zolang het maar met de ander goed gaat, gaat het ook goed met mij. Dat vind ik altijd wel een opvallend in de gesprekken die ik voer.
Ja.
Terwijl als je ze confronteert met, wat doe je voor jezelf? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe blijf je zelf staande? Daar hebben ze eigenlijk nog nooit over nagedacht. Oh ja, goede vraag.
Nee, je cijfert jezelf altijd weg.
Ja,
ja, ja. En op een gegeven moment cijfer je jezelf zo ver weg dat je het ook eigenlijk niet meer trekt.
Nee. Hè? En dan ben je eigenlijk te ver gegaan.
Ja, dan ben je te ver gegaan.
Ja.
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 En vooral voor jezelf zorgen, dat klinkt heel gek, is ook zeker grenzen stellen.
Ja, dat is ja. absoluut grenzen stellen.
Ja.
ja.
En op, nou ja, en eigenlijk ook. Ook dat aanbod, we hebben ook een kalender staan, een agenda. Er staan ook diverse workshops.
Waaronder grenzen stellen.
Waaronder grenzen stellen.
En goed voor jezelf zorgen. Ja.
ja.
We hebben ondertussen nu 5 podcasts gehad, volgens mij. Ja. De allereerste was voor de feestdagen. We dachten van, nou, we gaan gelijk inschieten met de feestdagen. Vorig jaar, dat was december 24. Kun je daar nog iets, we spraken toen met Marjan.
Ja.
Iets opvallends, wat ik denk van, ja, dat is me nog steeds bijgebleven.
Nou ja, vooral wat Marjan ook eigenlijk vertelde is van... Het mag er ook zijn, hè? Dat, ook voor degene die dus in een bepaalde situatie zit, die ook heel erg tegen de feestdagen opziet. Dat je ook bijvoorbeeld zegt van, het geeft helemaal niks. Als jij even op je kamer wil zitten, je hoeft niks. Alles mag in principe, ja. maar je hoeft niks. En dat ook een beetje luchtigheid geeft.
Ja, ook naar de... gasten die je op dat moment hebt, bijvoorbeeld aan tafel met kerst of wat dan ook, die zegt van nou, dit is gewoon de situatie en dit kan gebeuren
ja.
en dat mag gebeuren.
Nee, precies.
Ja.
Dus het heeft ook echt alles met communicatie te maken.
Ja.
Maar het ligt natuurlijk ook maar net aan met wie je aan tafel zit en of ze, ja, in hoeverre ze afweten van het probleem van jouw naaste natuurlijk.
Ja. Ja, dan krijg je toch weer, en dan ga je gelijk door naar het volgende thema wat we hadden met in aflevering 2 volgens mij.
Stigma.
De stigma.
Ja. ja, over het stigma hebben we wel wat reacties ook gehad, omdat heel veel mensen daarmee te maken hebben.
Ja.
ja. Dat is nog steeds, hoe vaak het ook in de media verschijnt, dat het eigenlijk helemaal niet raar is allemaal en hoeveel mensen er wel niet mee te maken hebben.
En dat het vooral niet aan jou ligt als ouder of als... Ja. Nou ja, dat kwam ook weer in de vorige aflevering met Jurgen ook weer naar voren. Dat schaamte en schuldgevoel en dat naast de eerst tegen zichzelf zeggen van... wat heb ik niet goed gedaan? Hè, met name ouders. Wat heb ik niet goed gedaan? Waar ging het fout? Waar had ik beter moeten opletten?
Ja, dat is altijd de vraag. En ook maar weer om toch maar weer even terug te gaan naar het platform ook. Daar, dat komt altijd wel in een gesprek voor. Hoeveel gesprekken we ook voeren, dat is altijd ook nog wel een issue.
Ja. Ja,
er is eigenlijk niemand die zich niet schaamt. Ja,
nee. ja. En hoe zou ik heb er veel over nagedacht in die jaren dat ik hier al mee bezig ben. Ik denk, hoe komt dat nu? Hè? Het is gewoon vaak onzichtbaar. Iemand kan zich ook... Kan zich normaal gedragen, maar wel heel erg bijvoorbeeld een depressie hebben of dergelijke. Of iemand doet zo raar. Ik heb wel eens een moeder gesproken die zei van ja, wat moet ik zeggen als mijn kind uit het raam roept ik ben Jezus. Hoe ga ik uitleggen aan de mensen om me heen dat die wat er aan de hand is?
Ja, dat is een hele lastige. Ja, heb jij daar een antwoord op?
Nee, ja ik ben altijd van transparant zijn hè, en dan maar uitleggen voor de mensen die het willen horen. Want ik denk dat je ook niet verplicht bent om aan iedereen uit te leggen wat er aan de hand is.
Nee. Ook daarin heb je natuurlijk, er zijn mensen die nieuwsgierig zijn en er zijn mensen die belangstelling hebben. En ik denk dat je dat onderscheidt en je hoeft helemaal niet alles te vertellen.
Nee.
Nee.
nee, maar ik kan me voorstellen als je kind uit het raam roept ik ben Jezus en misschien ook nog wel spullen erachteraan eruit gooit, dat het dan wel... Ja, dat mensen zich wel afvragen, wat is er dan aan de hand?
Ja.
Ja, en dan, dat is dan moeilijk. Dus het is vaak zo onzichtbaar, hè? Als jij je been gebroken hebt en je zit in een rolstoel en je hebt gips om je been, dan is het heel, accepteren mensen dat. Hè, dan loop je met iemand achter een rolstoel. Oh ja, je bent mantelzorg, je bent de naaste van iemand die zijn been gebroken heeft.
Ja. Dat is voorbeeld
is
ook wat ik eigenlijk vorige keer gaf. Ook... toen we het over stigma ook hadden. Hè? Je kind zal maar opgenomen worden bij de crisisdienst. We hebben het nu over kinderen, maar het kan ook gewoon je partner zijn natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja.
En bijvoorbeeld met een psychose. Of een verslaving. Het is altijd dan zijn of haar eigen schuld. En mensen zullen echt niet bedenken van... Goh, zal ik eens een kaartje sturen of een bloemetje of... Maar als je kind in het ziekenhuis ligt of je partner...
Dan is het normaal.
Met een hersenbloeding of wat dan ook. Ja, sorry dat ik misschien dan zo een beetje...
Nee, maar iets wat heel fysiek aantoonbaar is.
Ja, dan krijg je bossenbloemen, kaarten en is iedereen... Maar ik denk ook wel dat mensen niet weten hoe ze ermee om moeten gaan.
Er is ook een soort angst vaak, ja. Hè? Een beetje, hoe vaak ik niet te horen heb gekregen toen ik in de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg ging werken. Oeh, one flew over the koekoeksnest.
Ja. Ja, maar dat beeld hebben ze gewoon.
Dat beeld hebben ze. Ja.
Ja. En ook het beeld, hoe vaak het komt elke dag in de media. Hè? Weet je, verwarde man, verwarde vrouw, dat soort dingen. Ja. Dus mensen hebben daar gewoon echt een beeld van, oh jee, die is dan gevaarlijk. Of, dat hoeft niet.
Ik kan me ook wel voorstellen dat ze dat denken. Want iemand kan heel onberekenbaar op straat zijn. Lopen schelden. Tuurlijk.
Het ziet er ook vaak eng uit.
Vaak is contact veel moeilijker. Met.
Dat zijn wel de extremen ook.
Ja. Dus ik snap het wel. Hè? Wat onbekend maakt onbemind, toch? Zo,
zoiets. Hè?
Zoiets
dat is het. Dat is het,
toch?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog, waar we ook veel gesprekken, vooral de laatste tijd binnenkrijgen, is suïcidaliteit.
Ja, dat is een lastig onderwerp. Daar gaan we zeker nog een keer een podcast aan wijden, een aflevering. Want dat is wel een probleem.
Dat is ook een heel heftige als naaste.
Heel heftig, ja.
En ik denk dat het zeker ook wel een tip is om daarvoor 113, het platform, of de website, te bezoeken.
Ja, je hebt daar ook hulplijnen. Hè? En je kunt bellen met de 113 om advies te krijgen. Zowel als je zelf kampt met suïcidale gedachten als dat je naaste bent. Als professional zelfs ook, die kunnen daar ook advies krijgen. Maar dan moeten we zeker nog even een keer een aflevering aan wijden. Zeker nu met lange wachttijden is het een belangrijk onderwerp. Vooral ook onder jongeren.
Ja.
Op dit moment. Ja.
En waar we natuurlijk ook met Jurgen in de vorige aflevering over gehad hebben. Dat je het soms als naaste wel eens op kan geven. Dat je denkt van, ik heb er gewoon helemaal geen zin meer in. Of ik zit er zelf helemaal doorheen. Dat het wel belangrijk is dat je toch wel betrokken blijft. En je hoeft niet continu aan te staan, maar dat je wel aan je naaste... Misschien is het ook wel zo dat je naaste helemaal geen contact met jou wil, maar dan kun je altijd nog wel laten weten dat je van diegene houdt en er voor diegene bent.
Maar dat je even ruimte en tijd voor jezelf nodig hebt.
Ja,
tuurlijk mag dat, ja. In een gewone ruzie gebeurt dat ook, hè. Dat je denkt, we komen er nu even niet uit. Ik heb even tijd voor mezelf nodig, even wat om te reflecteren... of om even na te denken, om even los te laten. En dan kunnen we het weer aangaan.
Ja. Maar ook dat hebben we eigenlijk ook op onze website, hè? De meditatie.
Ja, zeker. Ja. Nee, ja, goed dat je het noemt.
Ja.
We hebben meditatie met ontspanningsoefeningen daarin.
Het is heel fijn om af en toe, ook al ben je helemaal niet van het mediteren, het is toch fijn om even te luisteren, even te ontspannen. Het zijn maar meditaties van 5, volgens mij max 10 minuten die we erop hebben staan.
Ja.
Nee, maar het is altijd zeker goed, een aanrader.
Ja, en even naar binnen te keren. Wat voel ik eigenlijk? Hè? Omdat je als naaste ook wel dus zo vaak bezig bent met het gevoel van de ander. En is dat zeker belangrijk.
Ja. En tegelijkertijd schiet me ook te binnen dat er ook wel gevraagd wordt om lotgenotengroepen. Dus dat mensen echt wel willen praten, maar laagdrempelig. En zo is er ook veel aanbod door een aantal GGZ-instellingen.
Ja. Moedige moeders, die was er ook eentje,
moedige
toch?
Moeders,
die
zit ook door het hele specifiek land, met natuurlijk Anja. Voor verslaving.
Ja.
Maar ook Mind. Mind. Ja. Die biedt ook veel online bijeenkomsten aan.
Ja.
En daar kun je dus praten. Je kan ook gewoon anoniem blijven. Soms worden er webinars gegeven waar je gewoon kunt luisteren.
Ja.
En bij aan kunt sluiten. Heel
eigenlijk
interessant.
Zijn wij ook een soort lotgenotencontract. Ja. Want we zijn allemaal familie-ervaringsdeskundigen. En ze kunnen ons bellen. En dan hebben we ook een soort lotgenotencontact.
Ja.
Nou, niet een soort. Het is ook lotgenotencontact.
Precies. Ja. En ook al is je naaste nog niet eens in het zorgcircuit, zeg maar, dan kun je ook al bij ons terecht met je verhaal. Dat is wel
altijd.
Het verschil. Ja.
Het gaat erom, heb je zorgen gewoon om of voor iemand die psychisch belast is en of verslaafd heeft, kun je gewoon bij ons terecht.
Ja.
En nog even belangrijk misschien om te vertellen, wij maken ook geen aantekeningen, wij schrijven niks op,
nee,
er wordt niks gearchiveerd. Dat is ook even belangrijk om te vertellen, vind ik.
Ja. En, maar wat ook belangrijk is dat, kijk, we hebben het natuurlijk wel over de website, dat je via de afspraken knop, hè, dan kun je gewoon op welk tijdstip het jou uitkomt een gesprek inplannen. Dat kan telefonisch of dat kan via
online,
via Teams of Zoom, waar je behoefte aan hebt.
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook ons altijd een mail sturen, hè, met je verhaal, daar reageren we ook op.
Tuurlijk, ja, we reageren overal.
We proberen echt zo ook, maar ook zo snel mogelijk ook altijd te reageren.
Ja, ja, wat me met die afspraken, om nog even terug te komen op die afspraken, op die gesprekken die we hebben. Dat heb jij ook al een keer tegen mij gezegd, dat als je vraagt hoe gaat het met jou, dat ze zeggen, nou, die vraag is mij werkelijk nog nooit gesteld. Niet bij een zorginstelling, niet bij... Dat de eerste vraag is, wat ze zeggen, goh. Ja. Je bent de eerste die het een keer vraagt.
Maar dan pas ga je er ook over nadenken. Als iemand eigenlijk vraagt van, hoe gaat het met jou? Terwijl je daar zo'n behoefte aan hebt.
Ja.
Hoe gaat het met jou?
Ja, ja. Typisch, hè?
Ja, het is heel, heel vreemd is dat. Het zou ook eigenlijk gewoon de eerste vraag moeten zijn. Als je bijvoorbeeld je naaste achterlaat in een kliniek. Ja. Gaat het wel met je?
Ja.
Kunnen we iets voor je doen? Ja. Heb je vragen? Dat is nog niet eens zo standaard.
Nee, en als je Jurgen zo hoort in de vorige afleveringen, dat is bijna te mooi om waar te zijn ook. Hè? Dat je zegt hoe die er tegenaan kijkt, hoe hij werkt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan ga je dus wel met z'n allen bekijken. Wat heb je nodig? Wat wil je van elkaar? Hoe ga je met elkaar om? En hoe gaan we verder? Wat is jullie toekomst?
Ja.
Samen.
Nou ja, wat we ook vaak terugkrijgen van naast dat er gewoon niet gecommuniceerd wordt. Dus dat je niet weet, wat gaat er nu gebeuren?
Nee.
Er worden allerlei termen genoemd. Wat heeft mijn kind of naaste? Wat heeft hij nu eigenlijk?
Ja.
Wat houdt het in?
Ja. En privacy...
Waar ben ik aan toe?
Ja. En privacy is wel een belangrijke, dat zei Jurgen dus als argument om naaste wat soms niet alles kunt vertellen. Maar naasten hebben altijd recht op gewoon algemene informatie over behandeling, over wat ze daar gaan doen. En dan misschien niet specifiek over de cliënt, dus hun naaste die daar zit. Maar je mag altijd algemene informatie vragen en ondersteuning voor jezelf.
Ja.
Waar kan ik terecht?
Waar kan ik terecht? Ja, er is altijd wel iets voor je.
Ja, je hebt ook rechten als naaste. Hè? Misschien moeten we daar ook een keertje over hebben. Misschien kunnen we ook nog een keer een jurist uitnodigen die in de zorg zit.
Lijkt me ook wel goed.
Waar heb je recht op als naaste?
Ja, want die heb je zeker.
Ja. Die heb je.
Ja. Ja.
Nou, wij kunnen wel door blijven praten over de website en over
genoeg.
Wat we doen. En,
maar ik zou eigenlijk, vooral degene, als je nu luistert, is een kijkje te nemen op de site. En heb je...
Nou, ik zou eerst nog wel een vraag willen stellen.
Ja.
Wat heb jij voor droom voor de website? Wat zouden wij nog...
Ja, zelf zou ik eigenlijk het willen soort van... uitschreeuwen is wel een... maar in ieder geval, zegt het voort. Er is wel degelijk hulp voor je. En schroom niet om die telefoon te pakken. Schroom niet om een mail te sturen. Schroom niet om een afspraak in te plannen.
Ook als je twijfelt, als je naast er bent, weet je, mag het, altijd bellen.
Ja, het is zo ontzettend fijn om gewoon al wil je maar een kwartier praten, maar het is gewoon fijn om even met iemand te praten die je begrijpt.
Ja.
Ja.
En onafhankelijk is. Vind ik ook een belangrijk om even te noemen. We zijn totaal onafhankelijk van welke
is ook belangrijk.
Organisatie of aanbieder dan ook.
Ja. En luister je eigenlijk ook als zorgaanbieder en je denkt van, goh, wij hebben dit of dat qua aanbod. Hè, workshops, webinars, maar ook voor andere trainingen. Stuur ons ook een mail. Wij plaatsen alles wat qua aanbod voor naasten in Amsterdam.
Mijn droom is dat ik zou eigenlijk wel willen dat dat er standaard bij behandelingen of bij een huisarts, dat er standaard is van ga eerst eens even met vergelijkbare praten, weet je. Dus bijvoorbeeld met ons, als familieervaringsdeskundige, om eens even je verhaal goed kwijt te kunnen, wat tips mee te krijgen. Als dat soort gesprekken, en hoeft niet alleen ons te zijn, maar dat er in zorgorganisaties iemand aanwezig is, zoals naast betrokkenen consulenten heb je wel bij sommige organisaties zitten, dat standaard erbij zit. Of een familievaringsdeskundige, dat standaard in het zorgpakket zit.
Ja, mee eens. Ik sluit me wel aan bij jouw droom. Maar gewoon ook om zoveel mogelijk naasten te bereiken.
En op tijd te bereiken.
Er is hulp, ja. En op tijd te bereiken. Ja.
Want dat is vaak toch wat achterblijft. Hè? Hoe vaak, ik heb ook al een paar keer gehoord, en jij volgens mij ook in gesprekken, van goh, had ik dit maar 5 jaar eerder geweten? Of had ik het maar 3 jaar eerder geweten dat dit er was? Dat ik mijn verhaal even kwijt kon.
Ja. Ja. Nou, een mooie droom.
Genoeg.
Ja, en mochten we nog grote dromen, willen we natuurlijk ook voor GGZ naast .Utrecht, .Rotterdam, dat is wel
.Nederland,
.wereld, .NL. Nee, niet NL, maar
.wereld.
Ja, .wereld. Ja, nee, zeker. Mijn vraag is ook van deel zoveel mogelijk de podcast, de website.
Deel wensen met ons die je graag. Hè, zijn er onderwerpen die je wil terug wil horen in een aflevering? Of heb je nog vragen? Zijn er nog onduidelijkheden? Schroom niet ons te mailen, bellen.
Ja, maar ook zou ik het ook wel interessant vinden. Heb jij nog onderwerpen die je graag behandeld zou willen hebben in deze podcast?
Ja, dat zei ik net.
Ja, dat zei je net.
Dat zei ik net.
Zit niet meer op te letten, werkt
dat? Niet
uit. Nee. Dankjewel. Leuk dat wij er samen waren.
Ja, ja. Ja, jij ook. Bedankt. Ja. Leuk dat wij er samen waren. Ja. En ik denk al dat het genoeg genoemd is nu, onze website en alles wat we hebben. Dus volgende keer zijn we weer met een interessante gast. Wie het is, dat houden we nog even lekker geheim. Dat is een verrassing voor volgende keer. En
dankjewel voor het luisteren.
Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag, avond.
Doeg.
Bye bye.